Welkom bij de podcast India op het wereldtoneel. Mijn gast vandaag is Ankit, een jonge ondernemer die naast het ondernemen bezig is met data science op de yachts in Den Bosch. Daarnaast is Ankit op hele jonge leeftijd verhuisd van India naar Nederland. Vandaag gaan we het hebben over het persoonlijke verhaal van Ankit en hoe het is om op te groeien tussen twee verschillende culturen. Ten slotte maken we nog een uitstapje naar hoe het land van herkomst je gedachtegoed kan beïnvloeden. Helaas is er tijdens deze opnames iets misgegaan met het geluid. Hierdoor is de kwaliteit wat minder dan u van ons zou verwachten. Welkom Ankit, zou je wat over jezelf willen vertellen?
Jazeker. Ik ben Ankit Maji. Ik ben geboren in India, maar ik kwam hier naartoe naar Nederland toen ik 6 maanden oud was. Mijn ouders kwamen naartoe en namen me mee.
Ja.
Ik ging daarna meteen ook naar de internationale school. Dus ik ben eigenlijk in het begin Engels opgegroeid. Ik praat ook Engels met mijn ouders thuis. En daarna ben ik sinds middelbare school eigenlijk Nederlands gaan leren. En eigenlijk al mijn vakken in het Nederlands gaan volgen. Ja. Vandaar dat ik het nu ook spreek.
Je spreekt het heel goed, dus ik zou geen verschil zien.
Verder heb ik een achtergrond in data science en in econometrie.
Om even terug te komen naar jouw Indiase achtergrond, of Indische achtergrond, ik weet niet hoe jij het eigenlijk zegt.
Ik zeg Indiaas.
Ja, want eigenlijk is het ook Indiaas. Hm. Want dat had ik zelf ook al gevonden. Zou je wat over jouw opvoeding willen vertellen? Aangezien je grotendeels Nederlands natuurlijk bent opgegroeid, maar ook in het begin de internationale school heb meegemaakt. En uiteindelijk zit je in twee hele verschillende culturen.
Ja, dat klopt zeker. Ik ben dus eigenlijk volgens mezelf in ieder geval op een Indiase manier opgegroeid in een Nederlandse samenleving. Oftewel, zeg maar, dat Indiase deel krijg ik dan natuurlijk van mijn ouders en soms ook van vrienden om me heen. Maar de meeste vrienden van mij die zijn Nederlands. Dus wat ik tot nu toe heb gemerkt in ieder geval is dat je in Nederland echt een heel stuk meer zelfstandig bent. Terwijl in India is het alles wat je doet ben je deel van een geheel. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, zou je dat misschien iets meer willen uitleggen?
Ja, dus bijvoorbeeld in Nederland heb je veel meer onafhankelijkheid van je familie op een redelijk vroege leeftijd.
Zeg. Heel veel individualistisch.
Ja. En hoe ik het doe, of hoe een Indiaas kind het doet, reflecteert een beetje op de status van de ouders, zeg maar. En wat ik daarmee een beetje probeer te zeggen is, hoe ik het doe heeft iets van een impact over hoe de Indiaanse samenleving op mijn ouders kijkt. En of dat goed of slecht is, ja, ik denk wel iets slechter, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, want dus in de Indiaanse samenleving is meer de achtergrond waar je vandaan komt, is belangrijker dan hier in Nederland.
Ik denk het wel, ja. Ja, ja ik zou zeggen van wel.
Maar dat zie je ook als je naar India, daar heb je verschillende kasten. Mm-hmm. Dus dan merk je, dat zie je ook vaak, dat jouw geboren al wordt in een kast.
Alleen dat heb ik niet zozeer gemerkt. Als in,
nee, maar aangezien jullie nou ook in Nederland
zijn. Maar ik bedoel, zelfs als ik naar India op vakantie ga, werd nog nooit gevraagd over mijn kast of iets dergelijks. Okay. Dus ik heb zelf echt nul ervaring met iets van kasten.
Oké. Ja, maar weet je toevallig ook waarom je ouders van India naar Nederland zijn verhuisd?
Ja, voor werk van mijn vader. Dus hij werkt bij NXP, werkt nog steeds bij NXP trouwens.
Ja.
Ik weet niet of je het kent.
Zelf persoonlijk niet.
Nee, okay.
Ik ken eigenlijk vooral veel mijn eigen onderzoek dat ik heb gedaan. Mm-hmm. Vooral veel voorbeelden van ASML gezien.
Ja.
En dat horen we ook veel terug, dat de laatste tijd steeds meer Indiaanse mensen inderdaad hier naartoe komen, aangezien zij best wel hoog zijn
in het intellectueel. En die kunnen vaak een hogere opleiding hebben. En veel bedrijven, dat hier waar hier veel personeelstekort is, dat ze die ook vaak zoeken. Dus inderdaad ASML, dat is denk ik ook daar maar jouw ouders ook hier naartoe zijn gekomen.
Ja, NXP is inderdaad zeg maar een soort concurrent van ASML, zou ik zeggen.
Ja.
Het is een NXP zat dus vroeger bij Philips. Maar ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat bedrijven zoals NXP en ASML, die trekken best veel Indiërs naar zich toe, omdat normaal gesproken, zeg maar, als je in India opgroeit, is het heel erg competitief. Dus als je naar school gaat en je haalt iets van een cijfer, dan wordt er niet gevraagd wat voor cijfer je hebt gehaald, maar wat je ranking was in de klas. En door die competitieve mindset betekent het ook dat als je een klastopper bent, dat je meer kans hebt om het te maken in een, laten we zeggen, in een westerse land of in India zo.
Ja.
En dan word je dus ook meer aangetrokken door de topuniversiteiten of in India of in een westerse land. En dus ook door bedrijven zoals ASML en NXP.
Ja, nou, dat is, ik vind dat heel interessant inderdaad, want ik heb bijvoorbeeld al onderzoek gedaan naar vooral geopolitiek en de invloed van media. Maar om dan zo een persoonlijker verhaal te horen, hè, en echt wat meer insight in het opgroeien en bijvoorbeeld waarom Indiaanse mensen naar Nederland te komen. Dat is, vind ik, nog interessanter. Maar om even terug te komen op het verhaal. Jij zei zelf dat je al vaker terug bent geweest naar India. Is dat omdat jouw familie daar nog woont? Of?
Ja, vooral dat in ieder geval. Mm-hmm. Dus ik heb daar nu nog in ieder geval mijn opa en oma aan mijn moeders kant daar wonen en mijn oom. Dus ik ga af en toe, laten we zeggen, één keer in de 2-3 jaar ga ik weer daar naartoe om ze te bezoeken.
Leuk. En hoe lang blijf je daar dan? Of ga je dan ook veel naar de omgeving kijken? Of ben je dan vooral veel met jouw familie?
Ik kan een voorbeeld geven. Dus afgelopen zomer was ik bijvoorbeeld naar India gegaan. En toen was ik eerst in de Himalaya's met mijn familie, als in met mijn gezin. Mm-hmm. En daarna waren we naar familie, naar mijn opa, oom en mijn oom. Dus meestal zijn we 90% van de tijd met familie dan. En 10% van de tijd proberen we net voordat we daar naartoe gaan, even ergens anders naartoe te gaan in India zelf.
Ja, eigenlijk als toerist meer.
Ja, als toerist inderdaad.
Inderdaad. En wat je ouders spreken nog wel vloeiend Indiase taal?
Nee, in India heb je dus echt flink veel talen. Ja. Dat is misschien ook wel interessant. Mijn vader is in het oosten opgegroeid en mijn moeder in het zuiden. Dus de talen die zij spreken zijn totaal anders. Als in, mijn vader kan niet mijn moeders taal verstaan. Maar wel andersom, omdat de ouders van mijn moeder weer uit het oosten komen.
Ja.
Een beetje verwarrend.
Het is ingewikkeld, maar ik had inderdaad zijn. Ik zag meer dan 60 talen die er eigenlijk zijn.
Ja, en met dialecten ook, zeg maar.
Ja, inderdaad, dat komt er ook nog bij. Maar ja, er wonen ook meer dan 1 miljard mensen in India met allemaal verschillende achtergronden, verschillende steden. En dat is inderdaad een heel interessant onderwerp om verder over te praten. Maar ik wil eigenlijk nog een andere vraag stellen. Mm-hmm. De laatste tijd zie je heel veel opkomst van het hindoe-nationalisme. Dat is al langere tijd een groot onderdeel van de Indiaanse cultuur. Maar merk jij daar iets terug van in jouw omgeving, dat dat speelt?
Ja, als in, ik heb wel dat dat nazen van me wel trots zijn om Indiërs te zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar niet per se in negatieve zin. Alleen soms heb ik wel van, oké, ik snap het, je bent trots.
Ja.
Maar ik denk dat het meer iets is doordat er door de westerse blik op India dat die redelijk negatief is. Of zeg maar landen in, laten we zeggen, Zuidoost-Azië of het Midden-Oosten, dat de westerse blik altijd iets van negatieve blik erop heeft. En dat er daarom iets meer van een trots ontstaat als je daar wel vandaan komt. Als er, om dat een beetje te counteren.
Hoe bedoel je dat precies?
Dus wat ik bedoel is, als er bijvoorbeeld iets van een issue ontstaat in India, dan is er een specifieke blik vanuit Indiaans perspectief en een blik vanuit westerse perspectief.
Ja.
Maar het westerse perspectief neemt niet de traditionele normen en waarden aan van India.
Oh ja, die houden meer het, zeg je dat, de westerse blik, houden ze meer vast. En daarop kijken ze eigenlijk naar India, zonder de geschiedenis in daar mee te nemen daarin.
Precies. Ja. Dus dan krijg je, vanuit westerse perspectief, krijg je iets meer een bias. Omdat gewoon de definities van progressief, conservatief toch wel wat anders zijn in het Westen dan in India.
Ja.
Denk ik in ieder geval.
Dat is ook zo. Ja, maar als je dan naar India kijkt, zie je laatst heel veel rapporten dat de persvrijheid in India wel erg ver achteruit aan het gaan is. Ze zijn op lijst van de organisatie die dat bijhoudt, zijn zij de laatste 5 jaar bijna 20 plekken achteruit gegaan.
Mm-hmm.
En als ik zelf online nieuws opzoek, zie ik ook heel veel dat de pers vaak veel vaak oproept tot geweld of juist tegen minderheden eigenlijk, mm-hmm. mensen van andere geloof,
mm-hmm.
of tegen Pakistan. Zie jij daar online iets van terug of merk je dat jouw omgeving dat het speelt?
Ik ga er dus zelf meestal niet naar op zoek.
Mm-hmm.
Ik probeer over het algemeen zeg maar redelijk weg te blijven van het nieuws. Maar wat ik wel heb meegekregen, bijvoorbeeld met de boerenprotesten in India, toen werd er ook, volgens mij werd er een dag, was er geen internet in Delhi. En
1 of 2 dagen volgens mij.
Ja, inderdaad. Maar ik heb dan ook gemerkt, tijdens het terug was er ook een case over een Bollywood-acteur die zelfmoord had gepleegd, maar dat er een soort van investigation was. En dat de pers daar veel over wou vertellen. Maar dat er sommige journalisten zijn opgepakt onder het mom van iets van fake news of iets over dat ze iets proberen aan te kaarten en dat ze worden aangehouden voor iets totaal anders.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nee, inderdaad. Gewoon om een het silencen.
Ja.
Dat het zo zeggen. Te onderdrukken.
Ja.
Dat hebben we ook gezien dat laatst uit onder president Modi een stuk groter is geworden. Jij stuurde mij laatst ook een linkje door van een nieuwssite die wel het Engels produceert, mm-hmm. wel voor Indiase inwoners zelf.
Mm-hmm.
En dat vond ik ook heel interessant, want er was ook een man die helemaal aan het vertellen was dat ze alle mensen die uit alle immigranten uit Pakistan, ze daar het paspoort van moesten afnemen. En ik schrok er wel natuurlijk van, maar ja, dat is ook in India speelt het al veel langer.
Mm-hmm.
Er zijn oorlogen geweest, dus dat snap ik ook op zich wel dat zich zo erg speelt, maar dat het zo heftig was, verbaasde mijzelf wel. Maar om even terug te gaan naar waar we het net over hadden, over de mensen in je omgeving met Indiaanse achtergrond,
mm-hmm.
Die zijn soms heel erg pro-India. Denk je dat ze dat vanuit vroeger hebben aangeleerd, aangezien we het net ook al hadden over de geschiedenis?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, een groot deel ervan komt ook omdat er nationaal volkslied wordt gezongen op scholen. Gewoon elke dag. En dat is natuurlijk Het is raar om erover na te denken in Nederland, maar het is heel vergelijkbaar met bijvoorbeeld met Amerika. Ja. Daar heb je ook de hele tijd dat volkslied wordt gezongen voor, ik weet niet of het op elke school is, maar in ieder geval voor elk sportevenement of elk ander groot evenement, zeg maar.
Ja, en dat heb je ook in Amerika inderdaad. Ik denk dat inderdaad ook dat in Amerika is het ook, speelt ook heel erg mee dat ze trots zijn op hun land. Ik denk dat het in India inderdaad zo hetzelfde is. Mm-hmm. Ik denk natuurlijk ook wel dat het naarmate van je opvoeding, dat daar de media inderdaad, die wat vaak pro-India is, of de staatsmedia, dat die inderdaad ook nog een invloed erop hebben. Maar om even terug te komen op Amerika. Ik heb toevallig een vriendin die heel lang een tijdje in Amerika heeft gewoond. En die vertelde ook dat er elke keer om 10 uur 's ochtends ze op moet staan. Die heeft in Houston in Texas gewoond. En daar moest ze het Amerikaanse volkslied gaan zingen. En het volkslied van Texas.
Oh.
Dus, en dat elke dag opnieuw. En daar zei ze wel dat ze daar wel ze dat heel apart vond en heel gek vond. Mm-hmm. Want voor iedereen daar was het heel normaal. Die moest dat al doen. Ze zei dat ze zo klein waren. Dus ja, inderdaad, je ziet het inderdaad wat terug in de rest van de wereld ook. Mm-hmm. Maar zie jij zelf in je omgeving terug dat het de laatste tijd erger is geworden? Of dat er meer verhitte discussies zijn? Of is dat bij jou niet het geval? In de omgeving?
Nee, niet per se. Zeker niet iets dat recent is of iets dergelijks. Dus de laatste tijd, ja, het is voor mij altijd een beetje constant geweest. Zeker omdat ja, de mensen die ik ken hier, de Indiërs hier in Nederland, die wonen hier. Dus die krijgen ook niet heel veel mee vanuit Indiaanse media.
Ja.
Dus ik denk dat het redelijk constant is gebleven, voor mij in ieder geval.
Ja, oké. Okay. China wordt ook vaak als vijand gezien. Ja, naar Pakistan. Mm-hmm. Zie je dat ook terug in jouw omgeving? Of merk je dat ergens anders?
Nee, mijn omgeving vrijwel niet. Ik heb wel, zeg maar, gehoord over de grensproblemen die er waren. En dat was een tijdje geleden, volgens mij ergens in de jaren 70 was er ook een oorlog tussen India en China.
Ja.
Maar ik denk dat de risico te groot is als er ooit iets van een oorlog ontstaat tussen India en China. Doordat er beide landen hebben heel veel te verliezen op economisch vlak.
Ja, want ze hebben inderdaad hele grote economische belangen.
Ja.
Dus inderdaad, een grote oorlog zal, ja, het zijn de twee landen met de meeste inwoners, dus dat zal nooit goed af kunnen lopen.
Nee, precies.
Maar de laatste weken was er wel weer sprake van. Wat schermutselingen, dus weer een paar honderd militairen dood. Mm. Aan de grens, voor hoeveel meter? 30, 40 meter. Ja, maar wordt China, wat jij weet, ook gehaat in India? Of valt dat enkel mee tegenover Pakistan?
Ik denk dat de haat richting China, zeg maar zeker vergeleken met Pakistan of Groot-Brittannië, van toen, als in pre-independence, voor 1947.
Ja.
Die haat voor China dan echt wel meevalt. Als ik het zou ranken, dan zou ik zeggen de Britten van toen op 1. En dan denk ik Pakistan en dan pas China. Wat er nu gebeurt met China, dat het wel meevalt ten opzichte van wat er toen gebeurde met de Britten. En wat er over de jaren heen is gebeurd met Pakistan.
Ja, want inderdaad, Pakistan is een oorlog geweest. Mm-hmm. Ze hebben nu steeds vaak conflict in de regio Kashmir. Mm-hmm. Waar China overigens eigenlijk ook nog een deel van de landen heeft. Mm-hmm. Maar je had het net over Groot-Brittannië. Zie je dat nog steeds zoveel haat is naar het huidige Groot-Brittannië? Of heeft het echt alleen maar dan voor het Britse Rijk eigenlijk? Ja, Britse Keizerrijk.
Ik denk dus alleen voor het Britse Rijk. En ik denk dat die haat voor het Rijk echt in lagen zit, verdiept. Ja, ten eerste tijdens de komst van de Britten, er waren allemaal massacres, er was slavernij. Daarna was het splitsen van India in drie verschillende landen. En dat de Britten ook letterlijk geschiedenis hebben herschreven. En nou, als zij de macht krijgen om het zelf te schrijven, ja, dan gaan ze niet zeggen dat zij de slechterikken zijn.
Nee, inderdaad.
Verder hebben ze ook de wetgevingen veranderd in het nadeel van India en het voordeel van het Britse Rijk natuurlijk. En het nog steeds behouden van kroonjuwelen. Volgens mij, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij hebben ze ook niet officieel excuses aangeboden.
Volgens mij ook niet, want Nederland is als een van de eerste landen die überhaupt voor het slavernijverleden excuses aanbood aan specifieke landen. Ja.
Dus dat zijn dingen die ik zelf persoonlijk wel echt een beetje krom vind. Maar dat gezegd hebben, ik heb zelf geen negatieve gevoelens richting Engelse mensen van nu. En hetzelfde geldt ook voor Pakistanse mensen van nu of China. Ik heb meer, en ik denk dat andere mensen dit ook zouden hebben, meer een negatief gevoel richting de gemeentes of de mensen in macht in de tijden dat India het probleem heeft opgeleverd.
Ja, en meer de imperiële bezetters van India van voor 1947. Inderdaad, er zijn ook natuurlijk dingen gebeurd tijdens die bezetting, vooral net na de Tweede Wereldoorlog, toen India eigenlijk onafhankelijk wilde worden onder Gandhi. Ik snap ook wel, want er zijn inderdaad grote bloedbaden geweest en er zijn inderdaad heel veel mensen eigenlijk ontvoerd of om hun de kop in te drukken. Dus ik snap die haat op zich ook nog wel, al is het natuurlijk wel geschiedenis. Dus wij haten bijvoorbeeld Duitsland ook niet.
Nee,
maar ja, wij haten de nazi's van Duitsland wel.
Ja.
Of ja, de nazi-Duitsland toen. Dus ik denk dat dat op zich ook al vergelijkt met het Engeland, het Groot-Brittannië van nu en India. Dat hun relatie best prima is.
Ja.
En de laatste ook steeds maar naar elkaar toe aan het trekken zijn door bijvoorbeeld militaire bondgenootschappen. Inderdaad. Om even nog een laatste onderwerp aan te kondigen. India en Nederland zijn hele verschillende landen. Maar zou je me eigenlijk iets meer, wat dieper in kunnen gaan op de cultuurverschillen tussen deze twee landen?
Ja, zeker. Zoals ik eerder had aangegeven, is Nederland veel individualistischer.
Ja.
En in India is het meer, word je meer gezien als deel van een familie, of deel van een geheel, zeg maar.
Ja.
Om een beetje een voorbeeld te geven, mijn moeder had heel veel druk op de schouders om goed te presteren op school, omdat haar broer heel goed was op school. Was in altijd class topper. Maar als ik bijvoorbeeld heel goed presteer, heeft dat niet per se dezelfde effect op mijn zusje. Omdat we heel anders opgroeien. Dat is één voorbeeld. Er zijn bepaalde normen en waarden die veel meer worden aangekaart in India. Dus bijvoorbeeld dat gastvrijheid heel belangrijk is. We hebben gezegd dat in Hindi is het Atithi Devo Bhava. Dat betekent dat je een gast moet zien als God.
Gewoon heel, heel, heel belangrijk moet behandelen. Echt verwelkomen.
Ja, precies. Ja. Je wordt heel veel respect getoond naar mensen die ouder zijn dan jezelf. En in India is het over het algemeen ook veel normaler om ja te zeggen tegen, bijvoorbeeld als iemand iets tegen jou zegt, dat je over het algemeen gewoon ja zegt. Terwijl in Nederland ben je veel directer. Dus als het niet goed uitkomt, dan ben je gewoon eerlijk en dan zeg je nee, kom niet uit. Terwijl in India dan zeg je ja en dan doe je je best om het voor elkaar te krijgen, maar
dan lukt het niet helemaal.
Nee, precies.
Ja.
Ja, verder denk ik dat ja, iets heel anders, maar tijd wordt denk ik meer gewaardeerd in Nederland. Daarmee wil zeggen is bijvoorbeeld, ik heb net gezegd dat gastvrijheid als heel belangrijk wordt ervaren in India. Maar dat betekent dan dat een gast nou, zoveel tijd van jou kan nemen als hij wil. Ja. En dat clasht dan met het...
Met andere schema's of
ja.
Andere belangrijke dingen dat, ja, die er eigenlijk zijn.
Ja,
inderdaad interessant. Ben jij nou ook zelf nog hindoeïstisch? Aangezien heel veel mensen uit India vaak wel hindoeïstisch zijn.
Ik ben zelf wel hindoeïstisch opgegroeid.
Mm-hmm.
Maar nou, ik ben zelf niet echt religieus. Mijn ouders waren wel echt heel vrij. En, ze zeiden gewoon tegen mij van wij zijn zelf hindoeïstisch, maar jij mag uiteindelijk bepalen wat jij waar je zelf voor gaat, of je zelf gelooft of niet.
Daar heb je heel veel vrijheid gekregen.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Interessant. Dus nou gewoon wel nog hindoeïstisch, maar niet echt...
Niet praktiserend.
Ja.
Maar,
zoals heel veel mensen in Nederland ook christelijk zijn.
Ja,
en ook het niet praktiseren.
En zeg maar, ook als je aan iemand vraagt over hindoeïsme, dan zullen de meeste mensen ook zeggen dat het niet... per se een religie is, maar meer een
levenswijze.
Een levenswijze, zeg maar. Ja. Dus ook die normen en waarden die ik eerder heb verteld, dat hoort er allemaal bij. Zeker omdat het woord hindoeïsme, het komt uit, of ja, als ik zeg ik ben een Indiër, in Hindi is een Indiër Hindoestani. Oftewel iemand die komt uit Hindoestan, en
ja.
Dat is een ander woord voor India. Dus
ja,
ja als je snapt wat ik bedoel,
ja, nee, ik
per definitie
ja.
Ben ik Hindoestani.
Ja.
Ja.
Dus maar dat kan je ook allemaal weer leggen op
ja.
Het, of ja, terugleggen naar de levenswijze dat het hindoeïsme eigenlijk is.
Ja, ja, inderdaad.
Inderdaad, oké. Okay. Ja, nou, om er een einde aan te maken eigenlijk. Iedereen die kent wel op school in Pakistan, waar allemaal scholieren leuzen schreeuwen als haat naar India en ik ga India bombarderen. Is dat ook in India zo het geval? Of is dat echt een ding van Pakistan?
Nou, ik ben zelf nooit op school geweest in India. Mm-hmm. Ik heb wel vrienden die wel op school zijn gegaan.
In India?
In India, maar ja, zover ik weet, niet. Niet dat er echt haat wordt getoond richting Pakistan. Wel dat er, wat ik eerder zei, dat er volkslied wordt gezongen. Dus meer pro-India en niet per se tegen andere landen.
Ja.
Maar ik denk dat, ja.
Maar dan heb je ook bijvoorbeeld met de geschiedenislessen, dan zal het ook wel aan de biased worden verteld hoe de oorlog is gegaan.
Ja, ja, nee, zeker. 100%. Maar ik denk dat, laten we zeggen, de haat naar Pakistan, of meer eigenlijk de haat richting de regering van Pakistan, dat vooral komt uit het luisteren naar de media.
Ja.
En niet echt iets wat op school wordt gegeven.
Wachten. Oké.
Maar dat, ja, dit is ook een beetje speculeren voor mij, omdat ik daar niet ben opgegroeid.
Nee, is inderdaad. Nou, dan hebben we in ieder geval de belangrijkste vraag van onze luisteraars beantwoord. het rest me alleen maar om jou te bedanken dan.
Ja, geen probleem.
En ik vond het een heel leuk gesprek.
Ik ook.
En we zullen dus binnenkort wel zien hoe het gaat doen.
Ja, ik ben benieuwd.
Zeker. Dankjewel.